bij het baptist beleggen. Dat ik baptist predikant was, 21 jaar lang. En dit lied stond in de bundel van de baptisten, lofzangen en gebeden, zonder het refrein. En dat was aardig, kwam je in een gemeente te spreken, je liet het zingen, en dat was Johannes de Heer minded, dan werd er achteraan gezongen. Ja, en soms was er wat aarzeling, wel of niet, maar hier staat het in. We willen weer om het zegen bidden. Heer, u bent onze kracht en leven, u bent ons leven. We danken daarvoor. U die machtige heiland bent, die de hemel hebt verlaten, u werd mens. En alleen al de menswording laat zien hoeveel u om mensen geeft. Dat u zo bij hen wilde zijn, zo met hen overeen wilde komen, in alle opzichten uitgenomen de zonde, bent u aan ons gelijk geworden. En u bent ook dood gegaan, dat was onze dood. Wij zijn met u gestorven, we zijn met u begraven. Maar u bent opgestaan, u leeft. En wij hebben dat leven van u ontvangen. Jezus, gij mijn kracht en leven. En we willen ook leven zoals we gezongen hebben, tot uw eer. We willen openbaar worden in deze wereld als kinderen die van u zijn, die bij u horen. Geef ons daartoe blijmoedigheid, vrijmoedigheid. Vul ons met dankbaarheid. We leggen alle dingen van ons leven in uw hand. We danken voor de ontmoeting met elkaar hier. Maar de groep is wat gehalveerd, u weet dat. Want er zijn velen op vakantie in deze tijd. Ik wil hen erbij zijn, een goede tijd geven. Hun verkwikken met rust en met sterkte. Zodat we ook later weer samen mogen komen op deze plaats en op andere momenten om uw woord te openen. Om opgebouwd te worden, om bemoedigd te worden. En laat alles zijn naar uw willen tot uw eer in Jezus' naam. Amen. 7 augustus is vandaag Openbaring 15 en 16. En dat zet in met die woorden: ik zag een ander teken in de hemel. Groot en wonderbaarlijk, 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. Een ander teken. We hoeven er niet zo lang over na te denken om te zien wat dat teken is. Groot, wonderbaarlijk, dat zijn 7 engelen met de 7 laatste plagen. Dat is dus het teken wat Johannes mag zien. Nou, dit heeft natuurlijk iets te betekenen. Daar zit een plan achter en dat wordt ons onthuld nu langzamerhand in de Openbaring. Wonderbaarlijk. In Openbaring 11 vers 15 werd op de 7e bazuin geblazen. En daar lazen we dat de Heere God toornig geworden was. En uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten. En aan de heiligen. En aan hen die uw naam vrezen, kleine en grote. En om hen te vernietigen, die de aarde vernietigen. Dat was vers 18, Openbaring 11. Uw toorn is gekomen. En daar zit een doel achter. En dan lezen we hier zo het laatste zinnetje van dit vers. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. Dus die toorn is gekomen, de bezuinen werden geblazen, de oordelen werden daarmee geïntensiveerd. En door middel van die oordelen komt uiteindelijk de toorn van God tot bedaren. Dus het is een zinvolle toorn, een zinvolle boosheid van de Heere God. Maar er zit wel een scheiding in natuurlijk tussen degene die geoordeeld zullen worden, de straf zullen ontvangen, en degene die uiteindelijk bewaard zullen blijven. Uw toorn is gekomen, daarmee de toorn van God tot een einde. Ik merk even tussendoor op dat het ook goed is om de toorn van God te onderscheiden van de toorn van het lam. Natuurlijk, wij zeggen het lam, de Heer Jezus is ook God en God is ook de Heer Jezus, 3-1. Daar hebben we een mooie formule voor bedacht. Die formule kom je in de Bijbel niet tegen, dat zal wel ongetwijfeld bekend zijn. Maar het wordt toch wel duidelijk dat we een God hebben die we als Vader mogen aanbidden. Dat we een God hebben die onze heiland is en door zijn geest wil wonen in ons hart. Maar op een of andere manier, maar daar kunnen we niet zoveel van zeggen, dat vind ik ook te heilig eigenlijk om daar onze analytische ideeën op los te laten. Begrijpen we toch dat er ja, ook onderscheidenheid is tussen de Vader, de Zoon en de Geest. En de toorn van het Lam moeten we dus ook onderscheiden van de toorn van God. De toorn van God komt hier tot een einde, maar de toorn van het Lam nog niet. En dat zien we pas in Openbaring 19, wanneer het Lam, onze opgestane Heer, naar de aarde komt en dan zijn strafgericht op de aarde volvoerd. En ja, de volkeren in opstand enorm zal slaan. Israël zal uitgezuiverd worden. En dan zal het rijk van de Heere God komen, van de Heer Jezus, dat is hij de vredevorst. En dan is ook de toorn van het Lam, zeg maar, tot rust gekomen. En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met de citers van God. We zien dus een glazen zee, ja, en we zien daar de overwinnaars. Glazen zee met vuur gemengd. Vuur is een beeld van oordeel. Ik adviseer u om u niet te laten cremeren. Dat even tussendoor. Want dan roep je het oordeel. Ik geloof nooit dat dat naar de wil van de Heere God is. Uiteraard is ieder daarin vrij. Maar ik geef wel even aan. Vuur is in de Bijbel een beeld van oordeel. Maar er zijn ook overwinnaars. En je mogen denken aan bijvoorbeeld de martelaren. Die we al veel eerder tegenkwamen onder het altaar. En die hebben ook geroepen, tot hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet. Dat is een oproep van de martelaren aan de Heere God. En we zien ze hier nu terugkomen bij die glazen zee. De glazen zee, de zee in de Bijbel, is een beeld voor volkeren. En de zee wordt opgestuurd, ja, die is altijd in beweging, soms is het een beetje gladder, maar vaak is het natuurlijk ook veel heftiger. Dat geeft aan hoe de volkeren zijn. Nou, het stormt op het moment wel aardig onder die volkeren, en dat is dan de zee, maar hier is die zee tot rust gekomen, is hard geworden. Je mag ook denken aan het koperen wasvat, daar is het ook een beeld van in de tabernakel en later in de tempel, nu werd ook de zee genoemd. En daar moesten de priesters zich wassen. En die koperen zee, die was gemaakt van de spiegels van de vrouwen van het volk. Er zitten symbolen natuurlijk. Hè? De priesters die keken als het ware in de spiegel. Je kijkt in de spiegel en dan zie je je eigen ongerechtigheden, je eigen zonde, waar het hier om gaat natuurlijk. Dan ben je bij het wasvat, de symboliek is duidelijk, daar word je gewassen. En daar is dat water, maar dat is nu een vast geheel geworden. Het is voorbij, we zijn nu, ja, de reiniging is overbodig geworden. Het oordeel heeft plaatsgevonden. De heiligen, dat zijn nu de overwinnaars, die waren bestand. En zij zongen, dus dat zijn ja, die scharen daar zo, waar we het net over hadden, die overwinnaars. Zij zongen het lied van Mozes. Mozes, de dienstknecht van God. En het lied van het Lam. Dat zijn eigenlijk twee liederen, van Mozes en van het Lam. Maar de woorden die vloeien in elkaar over als het ware. Het is één boodschap, groot en wonderlijk. Wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de Heiligen. We zien in Openbaring eigenlijk drie keer een dergelijke groep die samenkomt om te zingen met harpspelers erbij. De eerste groep, hebben wij gezien, was Openbaring 5 vers 8. Dat was rond de troon, Johannes was opgeklommen, was daar en die 24 oudsten, hebben we gezien, beeld van de gemeente. Nou, en daar zong dus de gemeente, zullen wij straks zingen. Dat staat in Openbaring 5 vers 8. In Openbaring 14 vers 2 zien we een andere groep. En dat zijn de eerstelingen uit Israël. Dus dat is een andere groep. Maar ook zij zingen en ze jubelen en ze danken tot eer van de Heere God. Ja, en hier zo, dat hebben we net gezien, zien we de overwinnaars. Zij die dus uit de grote verdrukking komen. En die de vervolging en het lijden van de antichrist hebben meegemaakt. En ja, het hele antichristelijke systeem wat er dan is, zij zijn overwinnaars en ook zij zingen. Verlossingsliederen, het zijn steeds verlossingsliederen, dankbare liederen waar we onze verlosser ere groot maken, de eerste plaats geven. En ja, dat doen we nu natuurlijk al, mogen zingen, maar straks in dat hemelkoor, wat zal dat geweldig zijn en dan zal mijn krakende stem geweldig klinken, maak maar niet ongerust. Verlossingsliederen, van het lied van Mozes vinden we in Deuteronomium 32... Deuteronomium 32. En het slot daarvan, daar lezen we: juich heidenen met zijn volk. Want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. We hebben het nu over de toren van God. Hè? Hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders. En zijn land en zijn volk verzoenen. Dus het bloed. Hij zal het bloed van zijn dienaren breken, maar er staat juich heidenen met zijn volk. En uiteindelijk, dat weten wij, het volk Israël, die zij die op de Heer Jezus zien, en uit de heidenen zij die op de Heer Jezus zien, ja, die vormen in de toekomst met elkaar een prachtige koor, wat tot eer van de Heere God zal zingen. En dat heeft Mozes dus al gezien. Dus dat de heidenen, dat er uit de heidenen velen tot geloof zouden komen, is blijkbaar al gezien door Mozes. En die heeft dus ook al gezien dat de Heere God gerecht zal oefenen, wraak zal oefenen. En dat zijn juist ook weer de aspecten die we in het boek Openbaring naar voren zien komen. De uitredding, de bewaring van Israël, 144.000 en het evangelie van het koninkrijk dat zij verkondigen. En de gemeente die al eerder is opgenomen. Zij zingen het lied van het Lam. Ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God en het lied van het Lam. Dat hebben we net natuurlijk gelezen. Het lied van het Lam. We weten van één moment dat de Heer Jezus heeft gezongen. Er is één moment in de Bijbel dat genoemd wordt waar de Heer Jezus heeft gezongen. Jij zit om mee te schudden, dus ik doe even de test. Hebben we enig idee wanneer de Heer Jezus heeft gezongen? Bij de avondmaal, de laatste maaltijd, naar Pascha. Toen heeft de Heer Jezus gezongen. En we weten ook wat hij gezongen heeft. Want bij het Pascha, Paasmaal, werd het Hallel gezongen. In twee fasen. En het Hallel, het psalm, dat zijn psalm 113 en 114, het begin van de maaltijd. En aan het einde psalm 115 tot met 118. Dan heeft de Heer Jezus gezongen. Nou kennen wij die melodie niet meer. We hebben er zelf wel wat melodietjes op gemaakt. Maar ik denk dat we die in de toekomst wel te horen krijgen. Hoe dat was. De Heer zong. Dus het eerste lied in de Bijbel is dat van Mozes, Exodus 15. En het laatste lied wat genoemd wordt in de Bijbel is het lied van het Lam. Dat is ook wel mooi. En er is ook overeenkomst tussen de beide liederen. Het lied van Mozes werd gezongen na de doortocht, na de Exodus. Het lam was geslacht, paaslam, en ze waren door de dood heen getrokken. En de Heer Jezus die zingt dat lied al voordat hij als het paaslam aan het kruis geofferd zal worden, om een paar dagen later daaruit op te staan. Het lied van het lam. Het lam was in Egypte geslacht en het lam werd voor ons op Golgotha geslacht. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Nou, wie doet dat nou niet? Dat is eigenlijk de vraag. Wie doet dat nou niet? Immers, u alleen bent heilig, u bent dus uniek, u bent zo bijzonder. Waarom zou niet iedereen u prijzen? Want alle volken zullen komen en u aanbidden. Daar komt het dan wel achteraan. Alle volken zullen komen, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Volken zullen komen u aanbidden. Dus de overwinnaars die daar staan voor die glazen zee, die zijn zo onder de indruk van Gods wegen, van Gods almacht, van Gods heiligheid, van zijn koningschap en het koningschap van de Heer Jezus, straks dat Messiaanse Rijk. Ja, dan kun je je eigenlijk niet voorstellen dat mensen die God niet willen eren en verheerlijken. Voor de overwinnaars is dat geen vraag. En ik denk ook niet voor ons. Zij zien de Heer in zijn daden met zijn doel. Ze zien ook, hebben gezien, de opstand van het beest. Dat is de andere kant, hè? Dat hebben we gehad in Openbaring 13. Beest uit de zee, beest uit de aarde. De antichrist, of de dictator uit het hersteld Romeinse Rijk. En de antichrist die zich in de tempel wil zetten om zich als de Messias te laten aanbidden. Nou, zij hebben gezien hoe dat duo met heel veel mensen helaas de strijd wilde voeren tegen de Heere God en tegen zijn zoon. En ze hebben het gezien. Zij horen bij de overwinnaars. Dus tegenover de op aarde heersende onheiligheid prijzen zij: u alleen bent heilig. Onheilig hier, heilig bij haar, volkomen afgezonderd van het kwaad. In Psalm 72, vers 11, lezen we ook dat koningen en alle heidenen de Heere zullen dienen. En dat gebeurt tijdens het Loofhuttefeest. Loofhuttefeest is het feest wat tijdens het Messiaanse Rijk, het Vrederijk, het Duizendjarig Rijk, jaarlijks gevierd zal worden en dan zullen de heidenen naar Jeruzalem optrekken om daar alle eer te brengen aan hem die alle eer toekomt. Het is mij onduidelijk hoe ik me dat moet voorstellen. De aarde zal wat minder bevolkt zijn dan op dit moment, maar in 1000 jaar kunnen er ook wel een paar geboren worden en de meesten zullen niet sterven, dus dat loopt wel vol. Ja, gaan ze nou ieder jaar met El Al naar Ben Gurion om dan naar Jeruzalem te gaan? Ik heb er geen idee van hoe dat gaat werken. Of zijn het vertegenwoordigers van het volk? Ik weet het niet. Maar we gaan het zien. En dan zal daar toch in Jeruzalem het Loofhuttefeest gevierd worden. Zachariah 14, vers 16. Volken, alle volken zullen komen en u aanbidden. En dat is dus de belofte voor het Messiaanse Rijk. Dat is helaas nu niet het geval, maar het gaat wel gebeuren. De overwinnaars, dat vind ik ook wel even als je er naar kijkt, die zingen niet over hun eigen ervaring. Je moet toch eens stiekem een keertje de zangbundels, ook van Johannes de Heer, en ook Opwekking nakijken, waar heel veel over de ervaring van mensen wordt gezongen en wat ze zoeken en wat ze beleven, komt bij hun niet op. Er is maar één loflied aan de Heere God. En de Heer komt ook alle lof toe. Daarna, stap je verder, zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. De tempel van de tent van de getuigenis. Ja, we moeten ons voorstellen. Mozes heeft natuurlijk de tabernakel laten oprichten. En hij moest alles laten maken naar het model dat hij gezien had. Dus laat ik het zo zeggen, hij heeft het origineel gezien. En van het origineel heeft hij een maquette gebouwd hier op aarde. Mozes moet een bijzonder begaafd persoon zijn geweest. Je zal in de hemel mogen kijken en je bent helemaal ontdaan van alles wat je ziet. En je ziet dat en dan kom je terug weer met je benen op de begaande grond, om het zo maar te zeggen. En dan gaat hij precies vertellen hoe het moet. Dat is toch wel knap. Ja. De tempel. We zien hier dus de tempel. En de tempel is het centrum van de godsregering. De tempel is het teken van Gods tegenwoordigheid. De Heere God woonde te midden van zijn volk in de tabernakel en later in de tempel. Tot dat dramatische moment wat beschreven wordt in Ezechiël, dat hij zich uit de tempel terugtrok, waarmee het tijdperk van de heidenen is aangebroken. En God is nu niet meer zo centraal bij zijn volk als voor die tijd. En dat is, ja, dat is toch wel een dramatische zaak geweest. Nu is er een andere tempel. Dat zijn wij. Nu woont de Heere God door zijn geest in ons. Wij zijn het tempel van de Heilige Geest. Maar zoals God te midden van zijn volk woonde, was niet het geval meer vanaf dat de Heere God zich terugtrok. Hij zal wel weer komen. Wanneer straks de tempel van Ezechiël gebouwd gaat worden, dan zal de Heere God daar wonen. En de Heer Jezus zal daar als hoge priester ook zijn taak en zijn verantwoording hebben. Het zijn hele bijzondere dingen die nog gaan gebeuren. In Openbaring 11 vers 19 hebben we de ark van het verbond gezien. De ark daarvan staat geschreven in de Bijbel dat die niet meer gevonden zal worden. Er zijn altijd nog van die optimisten die toch op zoek gaan. En die daar allerlei ideeën bij hebben. Ik denk niet dat het gaat lukken. Maar de ark van het verbond, het origineel, dat wordt hier wel zichtbaar. Het gaat om het getuigenis. En het getuigenis ligt in die ark. En wat is nou het getuigenis? Heel eenvoudig, er zijn de twee stenen tafelen met de 10 geboden. De getuigenis tussen God en het volk. Het volk komt daarnaar kijken. Als ze zich daaraan zouden houden, zou de relatie met God, ja, goed zijn. En de Heere God die keek aan de andere kant langs. Wij weten inmiddels dat het niet gelukt is. Het was niet zo'n succes. Het volk is daar niet in geslaagd. Getuigenis is nu anders. Nu de Heer Jezus. Hij heeft de wet vervuld. En wij naderen door de Heer Jezus tot God de Vader. En de Heere God ziet ons in Jezus Christus aan. Goed, hier wordt dus ark van het verbond met een getuigenis getoond. In Exodus 38, dat wil noteren, nummer 17, 18 en Handelingen 7, vers 44, lezen we daar meer over. De heilige wet van God. En de 7 engelen die de 7 plagen hadden, en dat was dat teken wat zichtbaar werd aan het begin van dit hoofdstuk, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen en omgord om de borst met gouden gordels. Dat zal toch wel een indrukwekkend iets zijn, denk ik. 7 engelen. Nou, 7 is in de Bijbel altijd getal van de volheid, compleetheid. Dat is mee af, dus daar wordt mee afgerond. En ze komen uit de tempel, dat staat in het Grieks, maar wil je vergeten, het woordje naos. En dat duidt op het hart van de tempel, wij zouden zeggen het heilige der heiligen. Het tempelplein, maar dan heb je de naos. En, ja, en daar mocht één keer per jaar de hoge priester komen en verder nooit iemand. En zij komen dus uit. Ja, dat heilige der heiligen, om het zo maar te zeggen. Ze komen dus echt uit de bijzondere nabijheid van de Heere God. Het heilige der heiligen. In de tempeldienst, dus de dienst die Mozes mocht instellen en die natuurlijk ook heel lang goed heeft gefunctioneerd, was het dus de priester die uit de tempel kwam, even op een jaar als die bloed had gesprenkeld, en dan kwam die uit de tempel en dan kwam hij zegenend daaruit en hij zegende het volk. Het is een geweldig moment. Nu komen dus zeven engelen uit die tempel van de nabijheid van God. Ze komen niet meer met de zegen. De zegen is verspeeld door de mensheid. En zij komen met het oordeel. Gekleed. We hebben dat gelezen. Smetteloos blinkend linnen, omgord met die gordels. Nou, goud spreekt in de Bijbel natuurlijk altijd, niet alleen in de Bijbel, ook in onze wereld, van heerlijkheid. In de Bijbel gaat het dan om de heerlijkheid van God. De pracht, de rijkdom, het schitterende van de Heere God. En gordels, ja, spreken van bereidwilligheid. De mensen in het oosten liepen met van die lange gewaden en sommigen doen er nog, of velen doen er nog. Maar ja, als je een beetje harder wilde lopen, dan trok je dat omhoog en dan gordelde je, zodat je die benen een beetje vrij kreeg. Nou, dat is eigenlijk ook het beeld hiervan. Ze komen uit directe nabijheid van God, ze komen met het oordeel. En die gordels hebben de kleren opgetrokken, er gaat met haast nu opgetreden worden. Het gaat met vaart gebeuren. En dat blijkt ook. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, die leeft tot in eeuwigheid. Nou, dat hebben we al gezien, hè? De toorn van God, die gaat tot bedaren komen wanneer de laatste golf van zijn toorn over de aarde wordt uitgestort. En dat wordt hier dus gedaan door die zeven engelen die daartoe aangesteld zijn. En ze hebben zeven gouden schalen. Misschien kennen jullie wel het woordje viool, niet zo'n ding, maar en wat is nou een viool? Dat is een hele grote platte schaal. En dat staat symbool, want ja, of je een klein diepschaaltje kantelt of een grote platte schaal. Die platte schaal is per direct leeg. Dus dat is een heftigheid die uitgestort wordt in een hele korte tijd door die engelen die dus al daar haast mee maakten. En dat wordt dus over de aarde uitgestort. Dus mensen, dat wil je niet meemaken. En dat hoeven wij ook niet. Door de genade zijn we gekocht en betaald. Maar als je dan leeft. En de tempel werd vervuld met rook. Vanwege de heerlijkheid van God. Vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan. Voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. Dus niemand kon dat binnengaan. Hoor je het nou regelen?
Ja.
Goed. Nou, we zitten droog. Vervuld met rook. Er was rook in de tempel. Dat werd gebracht. Dat was een reukwerk. En dat was voor de Heere God aangenaam. Dan wist hij van onze aanbidding, van onze blijdschap, van onze dankbaarheid. En hij nam dat dan ook aan. Maar hier hebben we te maken met de rook van het oordeel. Dat op de aarde wordt uitgestort. Daar hebben we van gelezen in Openbaring 9 vers 2, 14 vers 11. En Exodus 40 vers 34 en verder. Psalm 18. En Jesaja 6 vers 3. Dus het altaar brandde. En op het altaar werd verzoening bewerkt. En die rook steeg op. Maar als je de verzoening niet aanneemt, laat ik het een beetje beeldend zeggen, dan gaat er ook de andere kant op. En dat is wat hier gebeurt. Dan komt het als oordeel Als je het lam wat voor jouw geslacht is niet accepteert, dan moet je het zelf vragen. Het is, eigenlijk is de Bijbel heel simpel hoor. Ik snap hem ook dus. Ja. Tenminste, ik denk dat ik het zo van snap. Ja. Dus de heerlijkheid van God wordt hier tot een oordeel van mensen. Nou, maar weet ook, niemand kan de Heer zien en leven. Dan komt er zoveel op je af. Door genade is dat nu wel mogelijk, maar als je die genade niet hebt, nou, dan is het een oordeel. Niemand kon de tempel binnengaan. De boodschap is denk ik daarmee wel duidelijk. Geen gelegenheid meer tot voorbeden. Geen gelegenheid meer tot omkering. Geen gelegenheid meer tot redding. Tot bewaring. Afgelopen. De grimmigheid wordt volleindigd. En hij die tot in eeuwigheid leeft. Hij heeft lange tijd gezien hoe de mens eigenlijk zijn prachtige schepping vernietigde. Of wij nou met elkaar vernietigen zodat er een klimaatcrisis is. Of dat wij heel veel dingen beginnen te doen aan het klimaat. Omdat we ons heel wijs maken dat er een klimaatcrisis is. Maar de schepping gaat hoe dan ook, en dat zien we, steeds meer teloor. En de Heer God heeft dus gezien, hè, dat wij zijn schepping, ja, tot een ruïne maken, tot een puinhoop. Overigens, de schepping, ik denk wel, is vanaf het begin bedoeld voor tijdelijkheid. Ik denk dat alles is tijdelijk, in ieder geval sinds de zondeval. Aan alles komt een eind. Aan het leven van de dieren, het leven van de planten, het leven van ons mensen, het leven van alles. En uiteindelijk komt er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat zal mooi zijn. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: ga. En giet de schalen van de toren van God uit over de aarde. Ga. Dus een dramatische opdracht natuurlijk hier. Houd er niet meer in. Nu gaat het. We komen in de Bijbel verschillende keren tegen dat woordje ga. En de eerste is voor ons misschien wel het belangrijkste. En dat was tegen Abraham: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Ga. En hij trok uit. En was op weg naar het beloofde land. En ja, dat klonk daar in Genesis. Later iemand anders, Mozes, is ook opgeroepen om te gaan. Eerst naar de farao, naar het volk en toen met het volk, naar het beloofde land. Ga. Ga. En er is nog een ga. Er staat in Matteüs 28 vers 19. En dat is naar ons toe. Ga dan heen. Dan moeten wij de volkeren in. En we moeten het evangelie verkondigen. Maakt al de volken tot mijn discipelen. Dat is het gaan. Ja, waartoe wij zijn aangespoord. En dan krijg je straks dat ga van die engelen. Giet de schalen van Gods toorn uit. Nou, die bakken worden omgedraaid. Er zijn mensen die zien overeenkomsten, die is er ook wel, tussen de bazuinoordelen en de schaaloordelen. Er zijn een aantal elementen in die hetzelfde zijn. Overigens, je kunt het ook weer gaan vergelijken met de plagen die de farao en de Egyptenaren zijn overkomen. Komt ook weer dezelfde kenmerken. Maar ja, zo is het natuurlijk. Zegeningen kunnen we beschrijven, maar ook onheil kan beschreven worden. En daar gebruiken wij dezelfde beelden bij, de Heere God, dezelfde middelen. En wat er nu gaat komen. De eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Een kwaadaardige en schadelijke zweer. Dit is best wel een interessant vers, want hoe ga je dat uitleggen? Toen we bij Openbaring 13 waren, hebben we het gehad, heb ik net ook genoemd, over het beest uit de zee, die woelige volkeren, en het beest uit de aarde. En het beest uit de aarde, daarvan neemt toch heel veel bijbeluitleggers aan, en ik doe dat ook, dat het betrekking heeft op Israël. En dus ook de antichrist die uit Israël voortkomt. Ja, en dan zou ik kunnen zeggen, consequent bijbeluitleg, dan is dit dus de schaal over Israël wordt uitgestort. Ik ben er eerlijk gezegd zelf nog niet uit of dat zo het geval is. Want er staat hier ook bij de mensen die het merkteken van het beest hadden. En ik denk dat Israël natuurlijk onder de ban van het beest is. En heel velen daarvan dat merkteken ook hebben. Maar dat merkteken wordt ook gegeven aan de volgelingen van beest. Het herstelgemaakte rijk, dus aan ons. En misschien zelfs wereldwijd. En dan in dat geval kun je zeggen, ja, het gaat niet om het land Israël. Misschien gaat het om, zeg maar, Europa. Of misschien gaat het om de hele wereld. Maar het gaat in ieder geval om mensen die het teken van het beest hebben. En die krijgen dan die kwaadaardelijke, aardige zweer. Ja, wat zal dat zijn? Het is in ieder geval een slimme zweer. Want u weet precies, die wel en die niet. Want die heeft het teken van de beesten, die heeft dat niet. Dat is toch een, ja. Dus je kunt immuun ervoor zijn. Ja, sommige uitleggers die zeggen, dat heeft daarmee te maken dat het waarschijnlijk een implantaat is, een chip of wat dan ook. En die schijnen dan op een bepaald moment open te barsten en voor vergiftiging te zorgen, zodat het gaat zweren. Het is mooi bedacht, er wordt van alles bedacht. Hoe groter je duim is, hoe meer je kan bedenken. Maar hier staat in ieder geval dat er iets gaat komen dat de mensen zal treffen die de volgelingen van het beest zijn. De beesten, kun je in dit geval wel zeggen.
De andere mensen zijn dan toch weg?
Nee, de gemeente wordt opgenomen.
Ja.
Maar nadat de gemeente opgenomen is, zijn er nog de 144.000 en de twee getuigen die het koninkrijk verkondigen. En er is ook nog een engel met een eeuwige evangelie die rondgaat. En als de gemeente wordt opgenomen, dan zijn de mensen nog niet gemerkt. Met de merkteken, dat gaat daarna gebeuren. Dus dan kun je altijd nog je keuze maken.
Maar die getuigen die dan gestorven zijn onder het altaar liggen, dat zijn dus degenen die het merkteken weigerden.
Ja.
En dan zou je zeggen, dat zijn de allen.
Het zal verschrikkelijk zijn, die laatste jaarweek. En alle ongelovigen zullen geoordeeld worden. Maar er zullen ook nog altijd mensen zijn die op een of andere manier toch trouw zijn en rechtvaardig zijn. De Heer Jezus zegt ook in Matthäus 25, dan worden de volkeren geoordeeld voor de Heer. En dan zegt hij, in zoverre gij dit aan de minste mijne broeders gedaan hebt. Dus de volkeren die dan nog leven, worden geoordeeld naar aanleiding van hun houding ten aanzien van Israël. Maar dat betekent dus dat Israël er uiteraard nog is, maar dat er ook nog mensen zijn die aan deze zijde horen. Dus is altijd, ook in het openbaring zelf, zien we nog steeds weer, sparen van kom toch nog tot geloof. De Heer God blijft tot het laatste moment geduldig. Dat is tenminste wat ik zo meen te begrijpen uit de Bijbel. In Spreuken 1, vers 31, daar staat, zij zullen de vruchten van hun eigen weg eten. Dat is ongelooflijk, hè? Zij zullen de vruchten van hun eigen weg eten en verzadigd worden van hun eigen opvattingen, want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar hier zitten we in de eindtijd van, ja, de onverstandigen, de goddelozen, de dwazen.
Ik kan me voorstellen dat er een hele grote groep is die nu dus nog net niet die stap zet om het echt te geloven. En die zien dan in één keer de gemeente opgenomen en die zeggen, het was het toch?
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat die weten wat er komt en dat ze, zou ik maar zeggen, onder gaan duiken of zo. Hè? Dus dat ze niet dat merkteken krijgen. Want ja, anders word je omgebracht. Maar dat zij bij wijze van spreken met hele kolonies nog bij wijze van spreken.
Absoluut. Hoe dat precies zal zijn, dat weet ik, maar ze zullen er zijn.
Ja, ik denk dat.
En er wordt soms gezegd, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Paulus schrijft in Thessalonicense over die leugen die komt. En dat er dan geen redding is meer voor mensen. En er zijn de mensen die zeggen, ja, als je nu de Heer Jezus niet hebt aangenomen, en je hebt het evangelie wel gehoord, en je bent niet bij de opname, dan aan de andere kant van de opname is er geen redding meer, want je hebt die stem weerstaan. Ik denk dat de Heer barmhartiger is. En dat merk je nu ook, er zijn mensen die zitten zondigen, soms jaren in de kerk, voordat ze de Heer toelaten in hun leven. En ja, die grens kan daar, denk ik, tussen zitten. Hoe dan ook.
Staat er wel.
Ja, het is de vraag.
Of... Nou, heb ik dat erbij moeten zetten.
Ja. Maar ik geloof in ieder geval, laat dat duidelijk zijn. De Heer God is vol barmhartigheid, hij is liefdevol en hij is rechtvaardig. Dus het komt goed. Het komt goed. Hij weet hoe het moet. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee. En die werd bloed. Nou, tegenover de aarde, net het droge land, staat dan hier de zee. En die werd bloed als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. Nou, dat hebben we natuurlijk al eerder gezien. Dat water en ook de rivieren rood werden en bloed werden. Ik denk dat dit nu een totaal allesomvattend geheel is. De rivieren. De waterbronnen worden dan in het volgende vers genoemd. Dan zijn er mensen, ja, moet je dat letterlijk nemen? Ja. Dat is een discussie. En dan gaat het al heel gauw natuurlijk van, moet je de Bijbel letterlijk nemen? En dan krijg je een discussie over de waarheid enzovoort. Nou, of je dit nou wel of niet letterlijk neemt, maakt mij niet uit. Als je het letterlijk neemt, is dat een ramp. Als je het figuurlijk neemt, is dat een ramp. Ik zou hier geen discussie aan, maar goed, ze zijn altijd mensen die altijd een bepaalde kant op willen. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen en het water werd bloed. De derde schaal raakt dus de rivieren en de waterbronnen. De bestaansvoorwaarden van de mens. Ik weet niet, hebben jullie van de week meegekregen in Frankrijk dat het bronwater daar afgekeurd wordt? Onder andere van Perrier. Hebben jullie dat gelezen? Ja. Ze hebben een foefje, ze filteren het water en met zuiver bronwater mag het geen gefilterd water zijn. Als het water niet filteren is, niet zuiver meer. Dus we zitten in een proces, ja, van vervuiling, dat mag wel duidelijk zijn. Dat was van de week in Niels in Frankrijk. Dus dat zal hier in Nederland dan ook wel. Nou ja, goed. Dan heb ik een andere krant. Ik heb geen krant, maar ik lees wel op wat. Ja. Maar goed, de wereld die zal, ja, moeten drinken. Ze hebben altijd bloed vergoten. Ze zullen er nu tussen de tanden moeten nemen. Dat lijkt mij vreselijk. Vreselijk. En de Heer zegt ook, ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud. En de mensen dan fijn goud van Ophir. Dus... Ja, er komt. Het zijn nu 8, 9 miljard mensen op aarde. Ga zitten rekenen. Ik heb het met Gert van der Weert willen zitten doen, maar er blijft niet zoveel over. Als je al die rampen optelt. Ja.
En er gaat toch 2/3 gaat er toch af?
Dat is van Israël, ja. Dat is van Israël, ja. Nou, zei ik van de week of laatst. Ja, ik ben een preek aan het voorbereiden op zondagavond. En dan zeg ik dat ook. 2/3 komt om, 1/3 zal behouden worden. 2/3 komt om, dat is verschrikkelijk. Ja. Maar als we nou morgen de krant lezen dat 1/3 van Nederland behouden wordt. Probeer dat maar eens even voor te stellen. Maar van Nederland wordt geen 1/3 behouden, vrees ik. Maar van Israël wel. Ja, het is maar hoe je de getallen ziet natuurlijk. Ja. Ik weet niet of er tegen die tijd nog media zijn. En of journaaluitzendingen en dergelijke. Als dat er zo is, dan zullen ze wel klagen, hè? Want ze klagen naar de Heere God toe. En ze zullen vastroepen, ja, de straf die nou is, dat is disproportioneel. En dat zijn de woorden die straks wel gebruikt zullen gaan worden, denk ik. Nou ja, we gaan het zien. Maar in de hemel wordt er ook op gereageerd. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn. Val dat even op. Die is, die was en zal zijn. Dus niet meer de Heere die komt.
Ja.
Maar hij is er. Hij is er al op dat moment. Hij is al neergedaald. Dat u dit oordeel geveld hebt. Dus de engel van de wateren. Ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen. Maar er zijn blijkbaar engelen die allemaal een speciale taak hebben. En er is ook een engel die verantwoordelijk is voor het waterbeheer op aarde. Laat ik het zo maar even uitzeggen. Dat is de engel van de wateren. En lief altijd proberen zo goed mogelijk te zorgen voor het water. En dan wordt er wel wat bloed. Nou, dan denk je, joh, heb je daar nou voor ingespannen? Nee. U bent rechtvaardig. Hij begrijpt het. Hij begrijpt dat dit een rechtvaardig en eerlijk oordeel is. Naar de God die dan op aarde is, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed, nou, dat zei ik net eigenlijk al, het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven. Ze verdienen het. Hè? Dat is die engel van het water die dit zegt. Ze verdienen het. Dus het bloed van de heiligen vergoten hebben. Ik weet niet hoe dan de sfeer op aarde zal zijn. De stank van de dood. Die zal zo penetrant zijn. Het is...
Ja. Zonder water is het geen...
Je kunt niks meer, nee. Maar goed, de Heere God krijgt natuurlijk wel de schuld, want zo zijn wij mensen. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Dus dat is nou een andere stem. Ik hoorde een ander, dus die engel van de wateren, maar nu een ander. Ja... En waar komt die stem nu vandaan? Hij komt bij het altaar vandaan. Van wie is die stem? Nou, dat weten we eigenlijk niet. De NBG die vertaalt: ik hoorde het altaar zeggen. De Telos-vertaling, dus de hoek van de vergadering, om het zo maar even te zeggen. Ik hoorde het altaar zeggen. Dus die zijn er een beetje gelijk op. Engelse vertaling: and I heard another out of the altar. Dus dan kom je bij een engel eigenlijk die vanuit het altaar sprak. En de Peshitta, dat is de Bijbel die in de Oostelijke Kerk eigenlijk werd gebruikt. Wij kijken altijd naar Rome en naar de Reformatie, maar er was ook een Grieks-Orthodoxe kerk. En die Peshitta en onze Bijbel, die vertellen hetzelfde verhaal. Maar Peshitta heeft soms net een wat andere toon, een andere invalshoek. Maar die zegt ook, net als hij NBG, ik hoorde het altaar zeggen. En Elberfelder die zegt dat ook, und ich hörte den altar sagen. Nou, in het Grieks, daar staat van het altaar. We hebben geen idee, spreekt het altaar? Is er een engel in of bij het altaar? Sommigen stellen in verklaring, ja, het kan ook zelfs de Heere God of de Heere Jezus zijn die daar spreekt. We weten het niet. En het laatste vind ik overigens het minst logisch, want hier wordt de Heere God aangesproken. En ik denk daarom dat we bij een altaar moeten zijn. Maar dat het bij het altaar vandaan komt, dat zegt wel iets. Op het altaar werd het offer gebracht. Het altaar is, ja, eigenlijk een beeld ook van een verloren aarde. En wat weten wij? De eerste moordenaar was Kain. Maar de Heere God die kwam voordat hij moordenaar werd, en achter, nee, toen hij gemoord had, van het bloed roept tot mij van de aarde. En daar speelt ook offer en dergelijke. Dus Kain, die heeft een moord begaan en dat scheelt om wraak. En via dat altaar gebeurt het ook, want dat is de plaats waar de zonde van Kain, van ons allemaal, verzoend moet worden. Dat schreeuwt tot God en daar moet die verzoening plaatsvinden. De grond die het bloed van Abel had ontvangen, schreeuwde om wraak. Genesis 4, vers 9. Dan weet je in ieder geval dat ik het niet zelf heb bedacht. De vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. De zon. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen, ja, je moet de zon en ook de maan eigenlijk zien als de machthebbers op aarde. Dat zijn de grote, de zon heerst over ons. Nou, er zijn ook machthebbers die over ons heersen. En de argumentatie erbij is dat de Heer Jezus ook de zon der gerechtigheid wordt genoemd. Deze machthebbers zullen dus een negatieve rol spelen in de rampen die zich voltrekken. Hebben we te maken met een atoomoorlog van die machthebbers? Zou kunnen. Maar eerlijk gezegd, ik weet niet of we aan machthebbers in die zin moeten denken. Of gewoon de zon moeten laten staan. Als, we weten allemaal, en we zien ook de temperatuur wel oplopen. Dat schijnt toch wel zo te zijn. We gaan het zien, vanaf de goede kant straks. Er gaat in ieder geval een vreselijke hitte komen. En mensen zullen verzengd worden met vuur. En ze weten dat ze met God van doen hebben. Kom maar naar het volgende vers. De mensen werden verzengd door de grote hitte, maar zij lasteren de naam van God. Ze weten met wie ze van doen hebben. Die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem de eer te geven. Hoe eigenwijs wil je de mens hebben? Dat is toch onvoorstelbaar.
Maar dat is nu al zo.
Dat is nu ook al. Ja. Ja. Het Griekse woord voor lasteren kennen wij ook in onze taal blasfemie. Dat komt uit het Griekse blasfemeo. Kwaadspreken van. Nou, dat is lasteren. Mensen zullen van God kwaadspreken. We leven in een wereld waar alle dagen gevloekt wordt. Alle dagen wordt God besmaad, bespuugd, gekleineerd, vul het maar op. Allah niet. Ik zou niet weten wat een vloekwoord is voor Allah. Hoe komt dat toch? Je zet de televisie aan, ja, de vloeken die in het grove taalgebruik dat rolt over je heen. Je kunt haast nergens meer kijken. Zelfs ook normale uitzendingen, zoals journaaluitzendingen, gebeurt dat al. De kinderprogramma's vullen het allemaal maar in. Het is vreselijk. Ze zullen de naam lasteren. En dat is de cultuur waarin wij terecht zijn gekomen. Een blasfemische cultuur.
We hebben toch ook altijd ruimte. Wij mogen toch nog altijd kiezen. En ik denk dat de moslims niet kiezen. En als ze niet, ja. Ze kunnen één kleur kiezen als het maar groen is. Ja. Het is de moslim.
Ja. Nou, dat is waar. Het christendom, als ik het woordje mag gebruiken, heeft een tolerante maatschappij gemaakt.
Ja.
En in die tolerante vrije maatschappij kun je zo'n beetje doen en laten wat je wilt. En bij in de islamitische wereld is dat niet. Je hebt een Dar al-Islam en een Dar al-Harb. En Dar al-Islam, dat is een huis van vrede. Spreekt een islamiet over vrede, dan heeft hij het over een Dar al-Islam. En daarmee bedoelt hij, dan is de islam de baas. Dus in de moslimwereld, daar is vrede, daar waar de islam de enige godsdienst is. En de Dar al-Harb is een huis van oorlog. Wij zijn voor de islamieten een huis van oorlog. En in een huis van oorlog mogen ze liegen, bedriegen, alle mogelijke gemeene dingen bedenken, mogen ze zonder meer doen. Maar als het eenmaal een Dar al-Islam is, ja, dan heb je geen keuze meer. Dan kom je nooit meer vrij.
Nee. En dat is ik heb kennissen die zijn in Niger en die zijn daar de Bijbel aan het vertalen. Dus zenden ze uit via een mast.
Ja.
En dingen. En daar kreeg een bericht van dat een islamitische hoofd van de, had tegen hun gezegd: wij snappen het niet waarom er bij jullie altijd rust en vrede is en bij ons altijd oorlog. Ja. Dus het valt wel op.
Ja, de islamitische weer. Ik kreeg een filmpje een paar weken geleden, nou niets van iemand, van YouTube. En het was een islamiet die tot geloof gekomen is in Jezus Christus. En hij had er studie van gemaakt en daar getuigt hij ook van. En als ik het verhaal mag geloven, hebben ze zelfs 5 miljoen aangeboden dat hij zijn mond zou houden. Maar hij heeft studie gedaan en hij heeft gezegd in de eerste 10 jaar... De eerste 10 jaar heeft Mohammed 23 oorlogen gevoerd of overvallen over mensen. Willen jullie mij vertellen dat de islam een godsdienst van vrede is? Natuurlijk, er zijn ook onder het christelijke vlag oorlogen gevoerd. Ja, het verschil is toch dat de Heer Jezus heeft nooit oorlog gevoerd. Hij heeft niemand vermoord. Hij heeft wel gezegd, keer de andere wang toe. Dat zijn volgelingen soms niet echt zijn volgelingen waren en andere dingen gedaan hebben, dat is iets anders. Overigens, de kruistochten, dat wordt ons altijd aangevreven. En dat was natuurlijk ook niet netjes. Maar ze waren niet zo heftig als dikwijls wordt voorgesteld. Dat wordt ook vreselijker gemaakt dan het was. Maar het was niet goed. Het is niet goed te praten, dat bedoel ik ook niet. Maar ja, de vijanden van Christus, die zullen alles gebruiken om alles van ons zwart te maken. En ze vloeken, maar daar ging het over. Hè? En dan staat ze dus. Zij lasten en ze spraken kwaad van God. En zij bekeerden zich niet. De mens heeft er zoveel moeite mee. Om eens even naar binnen te kijken. Om eens echt voor dat wasvat, die spiegel te gaan staan. Hoe zit het maar? Dat willen ze niet. En dan krijgt de ander. Dit is natuurlijk echt de ander. De schuld. En dan staat, zij bekeerde zich niet, mooi woord in het Grieks, metanoia. En metanoia, dat komt van meta en noeo. En meta, dat is eigenlijk anders denken. Dat is een nieuwe manier van denken. En wij spreken dan, dat is een bekering. We zijn veranderde mensen, we denken op een andere manier. Maar dat doen die mensen dus niet. En dan staat er ook nog... ze bekeerden zich niet om hem de eer te geven. En de eer is ook een mooi woord in het Grieks. Dat is doxa, kennen jullie dat woord? Doxologie. Ja, doxologie is een lofprijzing. Een doxologie is dus een eerbewijs aan de Heere God. En dat wordt in kerken ook wel eens gebruikt. En ja, wij kennen van die doxologieën. De kleinste, de kortste, dat is halleluja. En dat betekent prijst Yahweh. Dat is de afkorting van Yahweh. Ja, halleluja, prijst Yahweh, loof Yahweh. Dat is een doxologie. Nou ja, ik vul maar in. Aan hem zijn de lof bedankt, de Heer de glorie. De aanbidding is een doxologie. En dat is allemaal gericht op de Heer de God. En dat is wat ik net ook bedoelde. Toen we dat lied hoorden, dat ging niet over ons mensen, maar het was eer aan God. We moeten veel meer dat leren. Zij, ja, eer, ik heb hier staan, eer zijn de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ja, dat is een doxologie. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. Troon van het beest. Dat is echt wel langzamerhand het einde van de beestheerschappij. Het beestheerschappij, die duivelse drie-eenheid. De duivel, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. En de mensen die beten op hun tong van pijn. De mensen hadden hun hoop op deze man gezet. Wij leven vandaag ook, hè? We hebben politiek en er komen weer verkiezingen aan. En dan is het zo belangrijk dat we de poppetjes gaan maken en dan moet een politicus niet te vroeg toppen. Want dan komt dat Tegen dat de verkiezingen is wel weer tegenvallen en dergelijke. Nou, we weten allemaal tot wat voor feest dat in Amerika geworden is. Maar het begint in ons land ook al aardig zo te worden. En zo is er dus in de toekomst een man die zoveel populariteit heeft. Dat is hem. En dat valt even tegen. Zoals het steeds tegenvalt. Bouw niets op. Prinsen. Het beest wordt in het hart getroffen. En zijn koninkrijk werd verduisterd. Krijg je weer de discussie. Moet je die duisternis nou letterlijk nemen of symbolisch? Nou, hoe je het ook neemt. Het is knap vervelend. Laat ik dat woord maar gebruiken. Maar wat heb je bij duisternis? Als het duister is, dan weet je niet waar je loopt. Je loopt in een gat, je loopt tegen de muur aan, vul het allemaal maar in. Als het duister is, dan zie je niks en dan kan je van alles overkomen. En dat is in ieder geval straks het geval. De mensen die bewegen wel, maar ze lopen voortdurend ergens tegenaan. Ze lopen vast, ze zitten klem. De duisternis komt over de wereld, dan bijten ze zich op hun tong van pijn. Dus dat doen ze liever. Ze bijten liever hun tong af, dan dat ze eer brengen aan de Heere God. Op een tong van pijn. Zij lasten hun God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken. En dat vind ik ook alweer opmerkelijk. Die zon die brandt, het water is bloed, dat weet ik van vernaardigheid. Maar ze blijven toch op dezelfde manier bezig. Ik heb geen idee hoe er dan nog gewerkt wordt. Maar ik denk toch, het heeft ermee te maken dat hun manier van leven, van doen, van denken, er komt blijkbaar geen verandering in. Ze bijten zich vast. En een van de dingen van vandaag is toch die geest van godslastering. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt of als God vereert, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. En dat is dus een mens, hè, waar Satan ingevoerd is. Dat is het toppunt van de mens. En waarvoor is de mens zo'n 6000 jaar geleden gevallen? Als je eet, zul je als God zijn. Precies het ideaal van de mens wat ze denken hier gerealiseerd te hebben, net als bij de torenbouw, ook nu. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat en haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koning naar de richting waar de zon opgaat. Ja, de Eufraat. Die is al aan het opdrogen, ja. Ja. Eufraat betekent letterlijk het goede water. En de Eufraat was natuurlijk ook altijd een bron van leven voor alles wat aan die rivier lag en wat overstroomd werd door de rivier. De goede, de overvloedige rivier. Hij begint ergens in Armenië, in de bergen. En dan loopt hij door Assyrië, Syrië, Mesopotamië, door Babylon heen. En dan stroomt hij uit in de Persische Golf. En mensen hebben dat nagemeten, en ik heb er maar genoteerd, 2700 kilometer. Dus dat is best wel een rivier. Maar de Eufraat was altijd de grens tussen oost en west. En die grens valt als het ware weg. En die wordt ook vrijgemaakt voor de koningen uit de richting waar de zon opkomt. Dus de koningen uit het oosten, die worden niet meer gehinderd. Ja, ze stappen nu ook in het vliegtuig en ze vliegen eroverheen. En de bommetjes vliegen eroverheen en de drones vliegen eroverheen. Maar straks zullen ook de grondtroepen komen, want het gaat richting Armageddon. De finale strijd die in Israël gevoerd zal worden. En alles is in voorbereiding. In Jesaja 11, vers 15, daar lezen we: dan zal de Heere de inham van de zee van Egypte met de band slaan. En hij zal zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in 7 stromen en maken dat men er met schoenen doorheen kan gaan. Dus ook Jesaja profeteert over de Eufraat. En er worden op andere plaatsen ook geprofeteerd over hoe de Heere God met water omgaat, kan dat zo wegbrengen. En de koning wil niet meer fout, dat is ook opvallend, uit waar de zon op gaat. Ja, welke koningen zijn dat nou? Ik denk dat je in ieder geval aan Xi Jinping moet denken. Of hij dat tegen die tijd nog is, dat weet ik niet, maar China, dat mag duidelijk zijn. Ik denk dat Noord-Korea ook wel aardig meedoet. India, het komt allemaal, Pakistan, hou in de gaten hoe de wereldpolitiek speelt. Het is allemaal in voorbereiding. Je hebt een Oostblok, om het zo maar te zeggen. We hebben een Westblok, daar horen wij bij, de Verenigde Staten, ik denk Canada en Australië. Maar je hebt ook nog het noorden, dan heb je bij Rusland Gog en Magog en dergelijke. Want ook China en Rusland zijn geen vriendjes van elkaar. En ik geloof dat Poetin en Trump van de week elkaar hopen te ontmoeten. Nou, ze zullen ook geen vrienden worden. Maar dat is een politiek spel, dus het moet daar garen bespinnen. Maar je ziet die blokken opkomen en de grenzen worden weggenomen. En dan staat er in Joël 3, vers 12. Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Jozefat. Want daar zal ik, de Heere God, zitten om te berechten. Alle heidenvolken van rondom, sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. Menigten in het dal van de dorstleden. Want de dag van de Heere is nabij in het dal van de dorstleden. Ja, dan komen we dus echt in Israël. En het bloed van de paarden zal staan tot aan de tomen van de paarden over een afstand van 300 kilometer. En dat is van Dan tot Beersheba. Dus heel Israël zal een gigantisch bloedbad worden. Ik kan daar helaas niks anders van maken. Eigenlijk is het goed, want het is het plan van God. En hij bewerkt daar iets door. Het is zijn toren die tot zwijgen gebracht wordt. En dat is een gerechtvaardigde toren. Als je Jezus Christus bent, dan weet je dat iemand anders die straf voor jou heeft gedragen. En dan heb je het leven. Er komen er ook nog een paar onreine geesten. Als kikvorsen. 3 onreine geesten. En die komen uit de mond, de bek van de draak. Ja, de Heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 15, wat de mond ingaat verontreinigen mensen niet, maar wat de mond uitkomt. Nou, hier komt wat uit die bek van de draak aan onreinheid. Dat zijn kikvorsen. En wanneer maken kikvorsen nou de meeste kabaal? 'S Nachts, als het donker is. En hier zie je dus in een duistere wereld, als die kikvorsen hun kabaal, hun negatieve invloed gaan aanwenden tot pijniging, kwelling van de mensen. We zien dus het duivelse alternatief voor de heilige drie-eenheid. Draak, de Satan, eerste beest, de dictator van het Romeinse Rijk. Tweede beest, valse profeet, de antichrist. Een kikvors is ook een onrein dier. Dat staat in Leviticus 11, vers 10. En die gaan uit naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog. Nou ja, die grenzen worden opgeheven en de spanning neemt toe. De spanning vandaag in onze wereld neemt toe. Weldenkend mensen wil geen oorlog. En ik ga er nog een beetje vanuit dat de meeste machthebbers op aarde geen oorlog willen. De Bijbel zegt ook nog dat er een periode van vrede gaat komen. Vrede, vrede en geen gevaar. Ik ben bang dat die vrede veel christenen en veel Israëlieten op het verkeerde spoor zal zetten. Want het is de dictator en het is de antichrist die vrede bewerken. En de Joden die zien uit naar de Messias. Dat zal hem zijn. En heel veel christenen zullen, vrees ik, in dat spoor ook uitgaan en erin stinken.
Maar kun je dat spreken van christenen?
Nee, maar ja, hoe moet je het uitdrukken? Ja, ik heb het wel eens over cultuurchristenen.
Ja.
Dat zijn cultuurchristenen. En in Amerika hebben ze dan over andere, dat zijn de born-again christians, maar dat zijn wij, hè. Ja. Maar goed, ik denk dat er gaat een scheiding plaatsvinden onder christenen, onder de heidenen en ook in Israël natuurlijk. De scheiding zet zich door. En dan zegt de Heer Jezus, ik kom als een dief, de zaligheid die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte zal zien. Niet zien. Dat maakt nogal uit, ja. Ja. Moet je dit letterlijk nemen? Ja, dat is al even een geintje. We snappen natuurlijk wel wat hier bedoeld wordt. We moeten waakzaam zijn, wakker zijn. En dit wordt zelfs dus in de grote verdrukking, hè, nog uitgeroepen. Wees waakzaam, want ik kom als een dief. Laat je nou niet verrassen. Ik kom geheel onverwacht. Wat een ernstige waarschuwing. De legers maken zich op voor de strijd. Waar ze ook mee bezig zijn. Ze zijn niet bezig met de komst van de Heer Jezus. Nee. Hij komt als een dief. En zal de wereld overvallen. Als een dief. We lezen dat in Matthäus 24, Lucas 12. 1 Thessalonicenzen 5 vers 2, 1 Thessalonicenzen 5 vers 4, 2 Petrus 3 vers 10, Openbaring 3 vers 3 en Openbaring 16 vers 15. En dat zijn de 3, 4, 5, 6, 7 keer.
Maar er wordt ook gezegd, kom als een dief in de nacht.
Ja, als een dief en dan een bepaald soort. Ja, maar er wordt 7 keer wordt ook gesproken. En daarmee wordt echt aangeduid dat onverwachte komen van de Heer Jezus. Zie ik als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft. Zodat hij niet naakt zal rondlopen. Kleren representeren toch wel iets. Ja, ik weet niet hoe ik het mag zeggen. Vroeger was een dominee duidelijk herkenbaar als in de preekstoel stond. Tegenwoordig zie ik een preekstoel wel eens en dan denk ik van man, man, man. Je representeert iemand. Ik heb dat laatst, is mij een paar keer opgevallen. Vroeger had je mooie kerken, zijn gewoon natuurlijk. En daar was ergens de preekstoel. En daar stond de dominee en het woord kwam naar de mensen toe. De preekstoel die kwam omlaag. Want die dominee is ook maar gewoon een jongen, hè, moet een beetje dichterbij staan. En toen stond de preekstoel in het midden. En de preekstoel werd een beetje kleiner. En de drumstel werd groter. En de preekstoel staat nou ergens in de hoek. Snap jullie wat ik bedoel te zeggen? Steeds minder voor het woord. En ik heb achter een preekstoel gestaan een paar weken geleden. Ik heb de Bijbel op de grond gelegd. Ook een beetje symbolisch. Daar had ik geen plek voor. Ja, ik wil ook maar een A4'tje kwijt. En dan krijg je zo'n stukje. En ik heb een paar keer die Bijbel opgepakt van de grond. Ik weet niet of ze door hadden, maar goed. Maar dat is het. Ik heb hier gewoon een aardige preekstoel. Een mooie tafel om spullen weg te leggen. Niet hoog aan het plafond, maar we snappen wel wat ik bedoel te zeggen. Ja. Zalig. En dan komen we ook 7 keer tegen de Bijbel. Openbaring 1 vers 3. 14 vers 13. 16 vers 15. 19 vers 9. 20 vers 6. 22 vers 7. En 22 vers 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 keer. Dus ook een volheid. De Bijbel heeft zulke mooie dingen. Het is zo mooi. En zalig. Dat is niet dat ijsje. Maar zalig, dat woord wil ten diepste zeggen, in de sfeer van God komen. Nou, dat is zalig. Dan ben je in de sfeer van God. En dat is voor ieder die gelooft, door de genade van de Heer Jezus, hebben wij toegang tot het huis met de vele woningen, tot het vaderhuis. Zalig hij, die wakker is. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. Het woord Armageddon, Harmageddon, Dat is de berg van Megiddo. Maar daar hebben we een probleem. Het is een vlakte van Megiddo, er is geen berg. Dus hoe komen we nou aan een berg van Megiddo? Nou ja, dat weten wij eigenlijk niet.
Stallen toch, ook van
Salomon? Ja, er waren de stallen. Dat is een beetje de escape die mensen gebruiken. Er was een vestingstad. En dan wordt gezegd, die vestingstad was de berg van Megiddo. Ja, ik weet het niet. Het woordje Megiddo, dat komt eigenlijk van snijden, Gadat. Van snijden. En dan worden dus de troepen samengebracht, getroepeerd. Ja, en dat worden dan eigenlijk, ja, doorgesneden, uitgesneden, afgesneden. Dat zijn allemaal thema's die daarin gezien worden. Het zal op die plek vreselijk worden. Er is een historicus, Johnson, heb ik ook maar gelezen hoor. Ik kan niet alles lezen, maar soms lees je bij anderen iets waarvan je denkt, hé, dat is toch wel opmerkelijk. Maar die Johnson, dat is een historicus, en die heeft uitgerekend dat er in de vlakte van Jezreel, bij Megiddo, dat daar meer dan 200 veldslagen zijn geweest. Dus dat is altijd wel een plek geweest. Ja, de Bijbel noemt er 4. Dat is Barak met Sisera in Richteren 4. Dat is Gideon met de Midianieten, Richteren 7. Saul met de Filistijnen, 1 Samuel 31. En koning Josia tegen de farao Necho. En dat staat in 2 Koningen 35. Dus de Bijbel noemt er 4. Dus het is dus altijd al wel een plek geweest, een vlakte. En daar konden ze de slag bij Waterloo oefenen. En dat was natuurlijk ook zo'n ruimte. Uit Megiddo wordt een verzamelplaats voor een enorme legermacht. En dat wordt een strijdtoneel. En ik zei dat net al, het is een gebied van 1600 stadien. En dat is dus zo'n 300 kilometer van dan tot Beersheba. Toen zei hij tegen hen, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, zei de Heer in Lucas. En dan hebben we dit zo'n beetje gezien met elkaar. De zegeloordelen, de bezuinoordelen en de schaaloordelen. Dan zijn daar die zegeloordelen, ja, dat is al lang geleden, maar dat hebben we besproken. En dan kwam daar een onderbreking in. En toen kreeg je de bezuinoordelen, dat hebben we allemaal besproken, ook weer een onderbreking, een intermezzo. En daar doet hij het bij mij niet meer. Jawel. Ja, dan begint hij te lopen, klopt dat? Hier hebben we, nou ja, doe het nou in één keer. De 7 schalen, dus dat zijn steeds die oordelen die op een rijtje gekomen zijn. De boekrol, boek Openbaring, die rol je als het ware uit en we naderen steeds meer het einde. En daar hebben we het allemaal over gehad. En de 7e engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel. Vanaf de troon die zei, het is geschied. Sommige mensen die denken dat daar staat, het is volbracht. Maar dat sprak de Heer Jezus op Golgotha. Tetelestai, en dat staat, ik weet zo niet wat hier staat, maar ik heb nagegaan. Maar er staat geen tetelestai, het is geschied. De dingen zijn gebeurd. Dus die schalen die zijn als een huiveringwekkende ramp over de mensen uitgestort. Goddelozen worden bijna uitgeroeid. En de grote stad viel in 3 stukken. En de steden van de heidevolken storten in. Dus de discussie, was nou die grote stad? Sommigen zeggen dat is de stad waar de dictator uit het Romeinse Rijk zou regeren. Dan zijn er mensen die zijn heel strikt, die zeggen dat moet dus Rome zijn. Want dat was toen natuurlijk ook de hoofdstad. Anderen die zeggen, ja, maar dat economisch centrum, dat is nu naar New York verhuisd of naar Washington. Dat is de hoofdstad. Ik hou het toch maar op dat het om Jeruzalem gaat. En wel omdat er tegenover staat de steden van de heidenvolken. En ik denk dat daar dus tegen de grote stad en de steden van de heidenvolken, dat je daarmee moet denken aan Jeruzalem. En Jeruzalem zal ook een enorme aardbeving zijn wanneer de getuigen naar de hemel opvaren en de volken een feest vieren, elkaar cadeautjes geven. En dan komt die grote aardbeving en er worden de 7000 machthebbers gedood en dat is bij Jeruzalem. Dus ik vermoed toch echt wel dat het hier om Jeruzalem gaat. Maar de hele aarde wordt getroffen door gigantische aardbeving. En we horen vandaag de dag nog, als toch ook ondanks de allerzwaarste aardbeving, niet veel slachtoffers gelukkig, maar het is wel in beweging. De aarde is in beweging. Ja, en waar dat naartoe gaat. Eilanden en bergen waren er niet meer. Eilanden en bergen waren er niet meer. Dus de eilanden en de bergen verdwijnen. Wat gaat er gebeuren? Ik weet het niet, ik zeg het maar neer. Maar tijdens de zondvloed, daarvan zegt mij, is de aarde scheef gaan staan ten opzichte van de zon. En dat heeft al chaos veroorzaakt, de zondvloed. En alles wat erbij komt, de aarde is ook totaal veranderd. En toen zijn de bergen gekomen. Dat is dan het idee. Het zou goed kunnen. Dus die axiale inclinatie, het is niet een woord wat ik dagelijks gebruik, maar dat is, zo noemt men dat, het is, die hellingshoek is anders geworden. En er zijn er mensen, en door die hellingshoek ook, kennen wij seizoenen. Moet ook even over nadenken. Doordat we anders staan ten opzichte van de zon draaien, anders dan heb je dus de seizoen. Wij weten uit opgaven, uit onderzoek en dergelijke, dat de aarde ooit een subtropisch klimaat had. Ook Noordpool en de Zuidpool. Uit opgaven, we weten daar is een subtropisch klimaat geweest. Dus het is inderdaad goed mogelijk dat met die zonsvloed die zaak is anders komen te staan. En dan is nu de gedachte, wordt het weer rechtgezet. En de aarde wordt weer geschud. En het wordt weer vlakke aarde gemaakt, want de bergen, die waren er niet meer. En de eilanden ook niet meer. Er was een eiland in de oceaan, dat is eigenlijk een berg. Waarvan een stukje nog boven de aarde, boven het water uitkomt. De tijd zal leren hoe het gaat. Dan komen er ook nog hagelstenen. En dan wordt gezegd een talentpond zwaar. En daarvan wordt weer gezegd door de mensen die dat allemaal hebben nagegaan, dat het ongeveer 50 kilo is. Dan wil je wel de benen nemen als het gaat hagelen. Maar het valt, valt je wel door het dak heen, denk ik. Ja. Maar we begonnen Openbaring. En daar zeiden de mensen, ze vluchten voor de toren van God en van het Lam. En waar vluchten ze naartoe? In de holen van de bergen. Daar heb je ook meer beschutting tegen een dergelijke hagelbui dan wanneer je in de plat dakken. Met een bitume laagje daaroverheen. En de mensen bleven God lasteren. En dat is de laatste. 5 september. Ik dank jullie voor de aandacht. Het is ongeveer 9 uur geworden. Ik hoop niet dat jullie me dat kwalijk nemen. Wat zei je?
Indrukwekkend.
Dank je. Er gaan vreselijke dingen.
Ja. Maar al die mensen die dus eigenlijk nog leven en dus wat ik straks zei, mogelijk nog tot geloof komen, die maken dat dus mee, maar die blijven daardoor toch nog in God geloven. Dus ondanks het bloed en alles wat mee maakt.
Ja, er zijn dus mensen die nu niet hun beslissing hebben genomen, misschien ook niet gehoord hebben, maar als de gemeente wordt opgenomen, ik heb een laptop en ik heb een computertje en noem op en dat hebben jullie allemaal en we hebben allemaal boeken in de kast staan en men is zich bewust van God. Dat is een lastige God, ze weten van God. En er zullen denk ik ook al een paar mensen die wel verstandig zijn, die hun kleden niet vuil maken. En daarmee wordt dan de nieuwe hemel, of sorry, het duizendjarig rijk bewenst. En er staat Israël centraal. Deel van Israël wat daar behouden wordt, zal bewaard worden. En het deel van de heidenen dat bewaard wordt. En die vullen de nieuwe hemel en de nieuwe, of zeg ik het weer, het Messiaans rijk. We staan aan de vooravond, dat geloof ik wel, van dingen die waarvan de oren zullen tuiten. En zoiets staat er ook in de Bijbel.
Wij zijn vandaag op bezoek geweest bij een broer van mij en die heeft kanker, die wordt ook niet beter. Die kan al een poosje
duren.
Maar wij willen heel graag het evangelie aan hem kwijt. Maar vanmorgen hebben we er een klein beetje over kunnen praten. Maar nee, de wetenschap, hij heeft daar ook verantwoord op. Maar toch hebben we het vandaag, denk ik, kunnen vertellen. Dus mocht het zo zijn dat wij opgenomen worden, dan denkt hij misschien van, hey, ze hadden dus een
ander verhaal. Ik denk dat er nog genoeg
zijn. Dat het dan toch, want wij denken dan wel, ja, we hebben niks bereikt bij hem. Maar dan weet je niet wat er dan straks gaat gebeuren.
Dat weet
je
niet.
Ja.
Niet
in de opname is.
Er komt in ieder geval nog een schare die niemand kan tellen tot geloof. En dat gaat gebeuren. En of dat nou mensen zijn die wel of niet het evangelie hebben gehoord, dat we mooi even loslaten. Maar er komt nog een schare tot geloof die niemand kan tellen. En dat is ook een troostrijk. En wat ik net zei, een derde van het volk Israël. Kunnen we zeggen twee derde verloren, maar als er een derde van de wereldbevolking bewaard wordt, dat zou mooi zijn. Wie heeft een lied?
197.
197. Volle verzekering, Jezus is mijn.